Dit is een podcast van Preludium, het maandblad voor liefhebbers van klassieke muziek. Natuurtonen. In deze achtdelige serie bewandelen we de zijpaden van de muziekgeschiedenis en luisteren we naar hoe componisten het buitenleven in hun muziek opnamen. Verwacht geen diepgravende muzikologische colleges, maar een verrassende zoektocht. Ik heb me teruggetrokken in een hutje in de Achterhoek en neem je mee naar buiten om naar de vogels te luisteren. In elke aflevering staat een ander deel van de dag centraal. We beginnen bij zonsopkomst en eindigen na middernacht. In de muziek die ik laat horen ligt het zwaartepunt op de klassieke periode en vooral de romantiek. Maar we maken uitstapjes naar de oude muziek, de jazz en de popmuziek. Mijn naam is Bert Natte. Luister met mij naar Natuurtonen. Aflevering 2. De zon komt nu toch echt op. Ja, vette pech, want net als officieel de zon op moet gaan, wordt het opeens nog weer donkerder dan het al was en breekt er een enorme stortbui uit hier boven de Achterhoek, boven het podcasthutje waarin ik me heb teruggetrokken. Dus dat noopt mij eigenlijk wel om even stil te staan bij de regen en daarna door te gaan met Messiaen en in plaats van mijn eigen zonsopgang te beleven, maar met Messiaen de zon op te zien, / horen komen. Eerst even wat over de regen. En dat wil ik u vertellen met op de achtergrond. In plaats van dat gekletter dat ik een beetje probeer weg te filteren met Rain Tree van Toru Takemitsu, de Japanse componist, op de achtergrond. Nu heb ik in de vorige aflevering Wolf al de grootste liedcomponist na Schubert en Schumann genoemd, maar Johannes Brahms kon er ook wat van. En bovendien schreef hij flink wat liederen over de regen. Waaronder een algemeen erkend meesterwerk in de vorm van zijn langste lied, dat meer dan 5 minuten duurt, toepasselijk getiteld Regenlied. Maar ik vind het korte Nachklang op een tekst van Klaus Groot, die Brahms eerder al als regenlied op muziek zette in 1866, mooier. Deze setting, dus de nieuwe setting, is uit 1872. En in al die regenliederen van Brahms hoor je de regen vallen of druppelen een stuk eleganter dan hij hier op mijn podcasthutje klettert en de zonsopgang verpest. Brahms was er een ster in, vind ik, om het simpel te houden. Regendruppels uit de bomen. Ik vertaal het eventjes. Regentropfen aus den Bäumen, zingt Christine Schäfer straks, maar regendruppels uit de bomen vallen in het groene gras. Tranen uit mijn troebele ogen maken mijn wangen nat. Als de zon weer schijnt, is het gras dubbel zo groen. Dubbel zullen op mijn wangen de hete tranen gloeien doen. Nee. Dubbel zullen op Dat doen we even anders. Dubbel zullen op mijn wangen de hete tranen gloeien. Gloeien, gloeien, gloeien. Brahms reisde veel en hield van wandelen in de natuur. En hij deed buiten ook daadwerkelijk inspiratie op. Tijdens een wandeling in de bossen van Baden-Baden zou hem, naar eigen zeggen, het thema zijn ingevallen voor zijn horentrio. Hoe anders dan ik als ik wandel? Want ik probeer juist geen invallen te krijgen als ik mijn vrijwel dagelijkse wandeling door de bossen rondom Baren maak met de hond. Want als ik met de hond ga wandelen, probeer ik ook met de hond te wandelen en te denken, ik ben nu hier, ik doe nu wat ik doe. Tijdens een van mijn wandelingen kwam ik laatst een kennis tegen die allerlei culturele evenementen in de omgeving van mijn woonplaats Baren organiseert. Hij liep met zijn vrouw in het bos en we begroeten elkaar. Hij vroeg, ben je inspiratie aan het opdoen? Voor het schrijven? Nee, zei ik. Ik laat de hond uit. Maar je doet ook inspiratie op, zei hij. Nee, ik wandel in het bos. Maar je komt wel op ideeën, toch? Nou, liever niet. Ik doe dit voor de hond. En als ik het voor mezelf doe, is het om weg te zijn van mijn werk. Om uit mijn stoel te komen. Dat schijnt gezond te zijn. Ik merkte dat mijn kennis het heel jammer vond dat ik niet door het bos wandelde om geniale ingevingen te krijgen. Die krijg ik ook niet door achter mijn hond aan te draven. De hond heeft een behoorlijk hoog tempo trouwens in het bos. Net als Brahms. Die liep ook in een straf tempo door het bos. En dat flink doorstappen, dat helpt bij mij in ieder geval om zo min mogelijk ideeën te krijgen. Vroeger had ik veel meer last van inspiratie. Toen was de hond er nog niet en ging ik vaak fietsen. Door het bos en ook door de polders richting Eemnes. De plek waar mijn vorige podcast, Bach, tot op het bot, eindigde. Tijdens het fietsen kreeg ik destijds nog om de paar kilometer een goed idee. En dan moest ik weer stoppen om een inval op te schrijven. Of probeerde ik dat geniale zinnetje uit alle macht te onthouden tot ik thuis was. En dan bleek het eigenlijk niks bijzonders te zijn. Maar Brahms, die liep in het bos en die hoorde dus dit. Dat was Teunis van der Zwart op een natuurhoorn, zoals voorgeschreven door Brahms. Brahms verafschuwde de ventielhoorn, zoals we die kennen uit het huidige symfonieorkest. Ook mooi, vind ik, maar Brahms moest er niets van hebben. Ook al bestond dat geavanceerde instrument al een halve eeuw toen hij dit trio voor hoorn, viool en piano schreef. De waldhoorn zonder ventielen, dat was voor hem je ware. De ventielhoorn noemde hij misprijzend Blechbratje. Zoals u misschien weet, heet de altviool in het Duits Bratje. En altviolisten zijn in het orkest om de een of andere reden altijd de pineut. Ik weet ook niet waarom. De etymologie van het Duitse woord Bratje is wel interessant. Die komt van het geluid dat een altviool maakt als je erop gaat zitten. Bratje. Goed, het regent hier in de Achterhoek nog altijd. Maar ik wil desondanks met u teruggaan naar een muziekstuk dat ontstond op een heldere morgen, in alle vroegte, zonder regen. Mijn wil om de zon te zien opkomen is vooral geïnspireerd door een muziekstuk dat op 15 januari 1941 in première ging in het krijgsgevangenenkamp Stalag 8A in Görlitz. Het Quatuor pour la fin du temps, het kwartet voor het einde der tijden, of kwartet voor het einde van tijd, van Olivier Messiaen. Thank you. Dat was het eerste deel van dit kwartet dat uit 8 delen bestaat. Het is geschreven voor de uitzonderlijke combinatie van viool, klarinet, cello en piano. Er bestond, tot dit stuk werd geschreven, alleen een stuk van Hindemith dat Messiaen niet kende. Olivier Messiaen noemde het eerste deel dat u zojuist hoorde Liturgie du Cristal. Kristallen liturgie. En schreef er als toelichting bij: tussen 3 en 4 uur 's ochtends ontwaken de vogels. Een merel of een nachtegaal improviseert een solo. Een glinstering van geluid weerklinkt, een aureool van harmonieën lost hoog op in de bomen. Verhef dit tot het goddelijke en je hoort de harmonieuze stilte van de hemel. Hoewel Messiaen er niets over heeft gezegd, heeft een muzikoloog en ornitholoog, zou je denken, uitgevogeld, dat in dit eerste deeltje de viool de nachtegaal imiteert en de klarinet typische merelfrasen maakt. Messiaen noemde de vogels eens de grootste kunstenaars op deze aarde. En voor hem overstegen de diertjes met hun extreem hoge, snelle en virtuose gekwinkeleer de menselijke dimensies van ruimte en tijd. De voor de Tweede Wereldoorlog al bekende componist Olivier Messiaen, in 1908 geboren in Avignon, was weliswaar vanwege zijn slechtziendheid afgekeurd voor militaire dienst, maar werd in 1939 desondanks gemobiliseerd en als reservezieke broeder gestationeerd in Verdun. Hier ontmoette hij de beroemde cellist Étienne Pasquet, die met zijn broers een beroemd strijktrio vormde. Pasquet zag zijn militaire dienst vooral als verloren tijd. Hij was de meerdere overigens van Messiaen. En Messiaen zei dat hij moest zorgen dat ze 's nachts samen wacht konden lopen. Meteen de eerste nacht liet Messiaen de cellist al horen waarom hij zo graag die niet populaire wacht wilde lopen, herinnerde Pasquet zich later. Rebecca Rishin interviewde hem voor een prachtig boek dat geheel aan het kwartet is gewijd. Samen wachten Pasquet en Messiaen tot de nacht voorbij was en de zon zou opkomen. En de cellist herinnerde zich dat de componist fluisterde: kijk, die vage glinstering aan de horizon, dat is de dageraad. Langzaam werd het licht. En nu moet je goed luisteren. Als de zon eenmaal opkomt, dan zul je wat meemaken. Pasquet vertelde later hoe hij gespannen naar de stilte luisterde en toen hoorde ze opeens korte kreet van een vogel. Het was alsof het beestje, als een hoboïst in het orkest, de stemtoon aangaf, want even later barstte het vogelgezang los. Pasquet beschreef het als oorverdovend en blijkbaar had hij het nooit eerder gehoord. Ook al die anderen die in Verdun onder de wapenen waren geroepen, hadden geen oor voor deze ongekende pracht. Alleen Messiaen hield er zich mee bezig. Blijf luisteren, fluisterde hij tegen de cellist. Ze geven elkaar aanwijzingen en vanavond komen ze allemaal weer bij elkaar en vertellen ze wat ze hebben meegemaakt. Pasquier bevestigde dit. Het zingen hield op een zeker moment op, maar 's avonds kwamen de vogels terug om, als een regiment, verslag te doen van hun verkenningen. Het was hier dat Messiaen zonder piano werkte aan het begin van wat het befaamde kwartet zou worden. Hij sprak erover met Pasquier, die overigens op dat moment niet in het bezit was van een cello, terwijl hij een van de beroemdste kamermuzici van Frankrijk was, die trouwens in heel Europa bekend was. Hij had op zak Duitse recensies van zijn optredens al daar, die hij ook wel gebruikte als hij in contact stond met Duitse officieren in het gevangenenkamp. In Verdun schreef Messiaen de eerste versie van het beroemde derde deel van het kwartet. Dat is een solo voor klarinet. Abîme des Oiseaux, afgrond van de vogels. Excuus voor mijn Frans. Pardon my French. De klarinetist die dit op de première zou spelen ontmoette Messiaen niet lang daarna. Nadat Duitsland, Nederland, België en Frankrijk was ingevallen, probeerden Messiaen en Pasquier uit Verdun te vluchten. Ze werden gevangen genomen, krijgsgevangen gemaakt en gedwongen in de richting van Nancy te lopen. Daar werden ze in het open veld vastgehouden tot ze verder zouden worden getransporteerd. En daar ontmoetten ze de klarinetspeler Henri Akoka, een klarinetist van Joods-Algerijnse origine. En daar in dat open veld, in afwachting van wat komen ging, speelde Akoka, ik denk dat je het zo uitspreekt, Akoka, kan je natuurlijk ook zeggen, Akoka voor het eerst, mopperend over de moeilijkheid van het stuk De Afgrond van de Vogels. Cellist Pasquier diende, zoals hij zelf zei, als muziekstandaard en Messiaen luisterde voor het eerst naar zijn eigen compositie.
Thank you.
De drie muzici werden afgevoerd naar een krijgsgevangenenkamp in Görlitz. En daar werkte Messiaen soms op de latrines verder aan de zeven overige delen van zijn kwartet. Inmiddels hadden ze ook een violist gevonden. Overigens evenmin in het bezit van een instrument, Jean Le Boulaire. Deze zou door de oorlog zo getraumatiseerd worden dat hij na de oorlog eigenlijk geen viool meer aanraakte en een andere carrière ging nastreven, namelijk als acteur. Eerst op het toneel, maar later ook op het filmdoek. Zijn naam was dan Jean Lanier. Hij veranderde dus ook na de oorlog zijn naam nog. In het krijgsgevangenenkamp werd, typisch nazi natuurlijk, een inzameling onder de gevangenen gehouden om geld bij elkaar te brengen voor een piano, een cello en een viool. De Duitsers wilden dus wel graag, stonden het wel toe dat Messiaen zou werken aan zijn kwartet. En ze zouden ook een zaal in gereedheid maken. En de muzici kregen zelfs de kans om te repeteren. Maar instrumenten moesten worden betaald door de met name Franse, Belgische en Poolse gevangenen in dat kamp. Zo kon uiteindelijk het kwartet zijn première beleven op 15 januari 1941 in een tot theater omgebouwde barak in het krijgsgevangenenkamp. Er waren ongeveer 300 mensen aanwezig en die zouden hiernaar ademloos hebben geluisterd. Dat weten we uit getuigenissen van zowel gevangenen als de muzici zelf, als ook Duitse officieren die daarbij aanwezig waren. Messiaen heeft later vaak gezegd dat de piano waarop hij speelde, dat daar de toetsen van bleven hangen. En ook dat er wel 3000 of 5000 mensen aanwezig waren, wat aantoonbaar niet zo is. En dat Pasquier een cello bespeelde met maar 3 snaren. En Pasquier die heeft dat altijd ontkend. En dat deden ze ook allebei in het openbaar. En ze hadden er zelf veel plezier in als ze elkaar toevallig tegenkwamen in het concertleven na de oorlog, die ze allebei goed waren doorgekomen. Om dan naar elkaar te roepen, trois of quatre, over dat aantal snaren dat die cello zou hebben gehad. Maar het waren barre omstandigheden en ook heel bijzondere omstandigheden. En als je het hele kwartet hoort, ja, dan is het ook wel heel bijzonder dat in dat kamp, naast die Duitse officieren en bewaarders, Fransen, Polen en Belgen en misschien nog wel meer nationaliteiten van alle levenswandel, zowel geschoolde mensen als niet geschoolde mensen, daarna ademloos hebben geluisterd. Ik wil er later nog eens op terugkomen, maar dan niet in deze podcast. Maar wie weet, leest u er nog eens wat over als ik er wat over ga schrijven. Maar het hele stuk begon dus met Messiaen, die 's nachts naar het ontwaken van de vogels luisterde tijdens zijn nachtwacht. Er bestaat ook geen componist in wiens werk het vogelgezang zo overvloedig aanwezig is. Hij maakte er echt een studie van. Thank you. In de muziekgeschiedenis bestaat een merel die eindeloos veel bekender is dan die van Messiaen. En dat is natuurlijk Blackbird van de Beatles, van het witte album. Voor mij is dit lied onlosmakelijk verbonden met mijn broer, die op 6 augustus 2000 op 35-jarige leeftijd overleed. Bij zijn uitvaart draaiden we onder andere dit nummer. Paul McCartney nam het op 11 juni 1968. Volgens de vertalers Bindervoet en Henkes in hun geweldige boek Alle 214 Goed, waarin ze alle liedjes van de Beatles bespreken, zat Paul McCartney buiten op het plaatsje achter de echokamer van de Abbey Road Studios en tikte hij met zijn voeten om en om de maat en begeleidde hij zichzelf op gitaar. De merel die je aan het eind van het liedje hoort is overgenomen van een plaat met vogelgeluiden, maar de mussen en de vinken die je ook hoort zongen buiten met Paul mee. Hartje Londen.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
Volgens Paul McCartney zelf zou het lied over de vrijheidstijd van zwarte Amerikanen gaan, maar ik neem in deze podcast de teksten vaak wat letterlijker en voor mij gaat het over een merel die afscheid neemt van het leven en zijn gebroken vleugels neemt om naar de hemel te vliegen. Thank you. Ik moet denken aan de keren dat mijn vader, mijn broer en mij midden in de nacht wakker maakte omdat we gingen vissen. Dit speelt eind jaren 70. Ik was denk ik een jaar of 10, mijn broer 13 en mijn vader zal halverwege de 30 zijn geweest. Het was nog donker toen we opstonden. Beneden smeerden we een stapel boterhammen met pindakaas en namen we thermoskannen mee met limonade en koffie voor mijn vader of thee. En we maakten, heel belangrijk, het lokvoer. Een mengsel van een soort roodgekleurde havermout met water, waar we straks op onze stek ballen van zouden kneden en naar onze dobbers zouden gooien. In de rivier zouden die ballen uit elkaar vallen en uitwaaieren in wolken heerlijk geurend voer. Dat echter niet zo lekker moest zijn als de levende maden die we aan onze haakjes hadden geprikt. Die maden hadden we bij de dierenwinkel en gingen in een plastic doosje in het deksel waarvan als in een zoutvaatje gaatjes waren geprikt. Als je zo'n doosje vergat en te lang in de schuur liet staan, werden de maden poppen en als je nog keiharde vormpjes, als je ze nog langer liet staan, zat het doosje vol dikke bromvliegen. Maar de maden waren vers en bleke beige wormpjes met een zwart puntje waarvan mijn broer en ik dachten dat het ogen waren. Ze krioelden in het plastic bakje tussen fijn gesnipperd zaagsel en we hadden ze de dag ervoor gekocht bij de dierenwinkel in de Brinkstraat in Baren, die toen nog niet, maar misschien wel al Hoka Fofi heette. Honden, katten, vogels en vissen. Met onze groene kaplaarzen aan, hengels, stoeltjes, boterhammen, thermoskannen en viskoffers mee, op de fiets naar het weiland. Dit alles in het donker. Fietsen tegen het hek en dan over het prikkeldraad de wei in. Het natte gras kwam tot de door mijn moeder met stukken stof en leer versterkte knieën van mijn spijkerbroek. Na een paar minuten waren we aan de toen nog niet beschoeide oever van de Eem. De enige rivier in Nederland die daadwerkelijk op ons grondgebied ontspringt. Dat mag ook wel eens gezegd worden, maar dat wist ik toen nog niet. De hemel kleurde al, maar waar wij liepen was zelfs het gras nog grijs. Net als nu hier in de Achterhoek waar ik in mijn podcasthutje zit. Heel langzaam de wereld kleur krijgt. Net in het modderige stuk tussen het grasland en het riet zetten we onze klapstoeltjes neer, eigenlijk krukjes zonder leuning, met een stoffen zitting. Mijn vader zal me overal bij hebben moeten helpen, want erg handig was ik niet en ben ik eigenlijk nog steeds niet. Mijn broer had vast al een rietvoorn gevangen voor ik mijn eerste maden aan de haak had. Maar als we daar dan zaten, in het donker, in de vochtige kou van de nacht die bijna voorbij was, kwam er een moment van groot geluk. Ik zal het toen niet zo hebben omschreven, maar ik herinner me scherp dat ik het geweldig vond als de zon opkwam. In mijn herinnering boven de dijk aan de overkant van het water. En ik dacht dan ook, wij zijn de enigen die dit meemaken, want iedereen slaapt nog. Langzaam kreeg alles vorm en kleur en mochten we een boot aan. Ik heb de plek waar we zaten teruggezocht op de kaart en inderdaad, we keken naar het oosten. Maar het werd niet alleen lichter, er kwam ook steeds meer geluid en onze stemmen klonken niet zo gedempt meer. Vogels hoorden we, maar geen van ons wist toen welke, en ik ben er nog steeds heel slecht in. En we hoorden de klokken van de vele kerken die Baren telden en die toen nog vol zaten. Soms reed er in de verte over de A1 al een auto langs, maar anders dan nu kon het op zo'n zondagochtend vrijwel stil op de weg blijven tot het eind van de morgen. Af en toe ving er iemand wat, ik vermoed vooral mijn broer en mijn vader. Als mijn vader echt veel wilde vangen, kon hij beter zonder ons of in ieder geval zonder mij gaan. En ik denk dat hij vooral met ons op stap ging. Hij was in het weekend meestal voor zijn werk in Düsseldorf of Hannover om samen met zijn zoons te zijn. En nu denk ik vaak terug aan dat magische moment waarop we daar zaten. Het was eigenlijk nog heel koud en de zon boven de dijk uitpiepte en we een boterham mochten. En als we dan thuis kwamen, vroeg mijn moeder of we nog wat gevangen hadden. En dan deden mijn vader en mijn broer net of we allemaal hele ladingen vorens, blijtjes, baarzen en brasems hadden binnengehaald. Daarom tot slot een stukje I'm Gonna Go Fishing door de big band van baritonsaxofonist Gary Mulligan. Een jazzcat die wij vroeger thuis vaak draaiden, vooral zijn reunie concert met Chet Baker uit de jaren 70. Maar dit is een veel ouder nummer. En het is een bewerking van Duke Ellington's soundtrack voor het rechtbankdrama Anatomy of a Murder. Een stuk dat we later nog tegen zullen komen in deze podcastreeks. Maar nu eerst I'm Gonna Go Fishing van de Gary Mulligan Big Band. Volgende keer is het toch echt ochtend en gaan we niet vissen, maar op jacht. Maar wel met de Beatles. Hartelijk dank voor het luisteren naar Natuurtonen. Wil je meer podcasts over klassieke muziek beluisteren? Ga dan naar preludium.nl/podcast.
Stay awake, don't close your